Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hadden ze Ferry Doeners ook moeten oppakken deze week?
Daar hebben we niet op gerekend.
Die heeft gezegd die 8 weken lang met iedereen heeft lopen knuffelen die hij tegenkwam.
Hij is sociaal niet intelligent, nee.
Ja, sorry, dat vind ik fucking ziek. Gewoon een aanrader voor hem om gewoon in de toekomst gewoon een mondkapje op te houden.
Hij mist daar een heleboel in. Dan zou hij heel veel in kunnen verbeteren, maar ja.
Nee, leek me sowieso een jongen die grossiert in dit soort dingen volgens mij.
Dat kan je niet onderuit.
Kom anders gezellig een keer naar mijn huis, poolparty, meiden, alles.
Ik denk dat het niet verstandig is.
Op de 69ste verjaardag van de George Clooney van de Main, de talisman van Feyenoord, de naamgever van onze podcast, de man die we iedere aflevering een keertje proberen te noemen, wat meestal niet lukt. Cornelis Geert Aaldrik Pot is 69 en wij zijn alweer toe aan de 12e aflevering van de Core Podcast. En lieve luisteraars, om met Peter R. de Vries te spreken, goedenavond.
Als iets 1 keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd 2 keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het 3 keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een 4e geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht. Goedenavond.
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 Ja, leuk Bart.
Leuk, zo flauw eigenlijk.
Jij zegt dit verdacht.
Hier heb je op zitten broeden.
Ja joh, ik zat echt te wachten dat ik deze kon doen. Goedenavond, Peter de Vries. Ja, we zijn begonnen. We gaan het vandaag hebben over wat dingen die ons zijn opgevallen, maar vooral over iets wat van belang was de afgelopen weken. Racisme, het racisme-debat. En we hebben daar gelukkig een gast bij gevonden. Pele van Arnold.
Goedenavond.
Leuk dat je er bent.
Goedenavond.
Speler van nog even van NAC Breda. En nu in training, of wat ben je aan het doen?
Ja, wij trainen nog kleine 2 weken door en dan hebben wij ook vakantie.
En dan moet je bedelen voor ergens een nieuw clubje te vinden, of hoe staat het ervoor?
Precies, ik ga de straat al op.
Tof, want je vorige club, als ik me niet vergis, was eerst Willem II nog. En daarvoor zat je in Amerika, of draai ik het verkeerd om?
Ja, even omdraaien.
LA Galaxy. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jouw ervaringen daarbij. En ik vroeg me eerst af, heb je eigenlijk nog met Zlatan gespeeld of is dat niet gebeurd?
Nee, ik vertrok 1,5 maand voordat hij kwam eigenlijk.
Jij was degene die de buitenlandse plek vrijmaakte voor Zlatan.
Ik moest oprotten.
Oh ja, natuurlijk. Je mag een beperkt aantal buitenlanders
zijn. Toen ging je weg omdat je kruisband scheurde.
Ik scheurde mijn kruisband en even later liep mijn contract af. En ja, dan moesten zij beslissen of mijn contract verlengd zou worden.
Of Zlatan of een geblesseerde Peter van Arnold.
Ja, dan is het wel een lastige keuze, denk ik. En deze keer is het niet op mij gevallen.
Met welke gasten heb je daar bijvoorbeeld wel gespeeld die wij zouden moeten kennen?
Ik denk Ashley Cole kennen jullie wel.
Tuurlijk, ja. Heb je ze wel ontmoet?
Nee, dat niet.
Nicole Scherzinger,
godverdomme. Mocht niet. Maar Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, dat zijn de broers eigenlijk. En Alessandrini, maar ik denk niet dat je die kent, maar die speelde bij Marseille.
Wat zijn dat voor
Jelle van Damme ook nog?
Ja nu je het zegt, Jelle van Damme ook, dat was mijn homie.
Ja. Goed, wat zijn het voor gasten die daar
Ja, je kent ze normaal gesproken een beetje van tv natuurlijk. En ja, dan zit je ertussenin. Ja, zoals je vaker hoort, eigenlijk hele doodnormale jongens die voetbal heel leuk vinden. Ja.
Nou, hoe is het om in de MLS te spelen?
Ik wist er vooraf eigenlijk helemaal niks van. En ja, dan kom je daar. In het begin was ik nog niet helemaal wedstrijdfit. En dan mag je eindelijk wedstrijden spelen. En het had me wel positief verrast hoor. Het niveau is helemaal niet zo slecht zoals je wel eens hoort. En ik denk de laatste jaren is het echt upcoming. En zie je veel meer, ook Nederlandse spelers erheen gaan.
Ja, oké.
Okay. Volle stadions?
Laat ik zeggen, eerste seizoenshelft of tot de winterstop. hoe het daar is dan niet. Maar wanneer richting de play-offs, dan raken de stadions wel vol. En bijvoorbeeld de club waar Frank de Boer nu aan de leiding is. Ja,
Atlanta, is dat?
Ja, precies. Daar komen gewoon 70.000 man dan op een gegeven moment. Dus ja, dat is niet
Seattle,
slecht.
Seattle ook volgens mij, toch?
Seattle heeft ook een groot stadion, volgens mij rond de 50. Ja, en die zit ook wel aardig vol.
We willen het later hebben over natuurlijk het racismeverhaal. En dan specifiek hetgeen in Amerika. Maar ook hetgeen in Nederland en racisme in voetbal. Waar we misschien allemaal wel iets over te zeggen hebben. Maar laten we beginnen met de verjaardag, jongens, van onze naamgever. En ik zeg, we gaan hem even bellen.
Laten we het proberen.
Ik hoop dat hij opneemt.
Cor was helaas niet bereikbaar om in onze podcast te reageren. En helaas een dag na de opnames kwamen we erachter dat hij in de podcast van het Algemeen Dagblad wel bereid was om de telefoon op te nemen. En dat ging als volgt.
Enig idee wat de trend van zijn boodschap nog was?
Nou, ik weet dat hij letterlijk zei, jullie zijn allemaal niet goed genoeg.
Ja.
Het elftal is dood.
Elftal is mors dood.
En ik ben alleen gekomen omdat ik toezegging heb gekregen dat ik spelers ga halen.
Ja.
En de rest gaat trainen. En dan zien we wel wie er aan het einde van de week of aan het einde van deze dag nog bij is en wie niet. Mijn besprekingen zaten meestal vol met contradicties.
Nou ja, ik moet zeggen, ik heb...
Contradicties.
En dat schiet bij Cor Pot in het verkeerde keelgat.
Het is misschien wel leuk, maar ik vind dat van haar die is, ik vind het daar niet zo netjes tegen. Ze loopt wel een beetje af te zeiken. Laat ik het maar even zo zeggen. Terwijl, ja, als je wisselspeler bent, dan heb je het vaak niet naar zich. Maar ja, hij was gewoon niet goed genoeg.
Nou, ik weet ook weer waar ik sta. Cor was er niet van gediend hoe wij over Dickie praten. Al vond ik wel dat het fragment ongelukkig in elkaar geknutseld was. Waardoor het echt lijkt alsof we Dickie voor paal zetten. Maar ik heb Cor inmiddels gesproken en de kou is uit de lucht. We zijn weer vrienden, dus we kunnen weer door.
Oké.
Moeten we Pelé ook niet even feliciteren eigenlijk?
Ah ja, tering. Maar vertel het Maarten.
Kom maar op.
Volgens mij ben je een jaartje getrouwd vandaag.
Ja, een jaar gaat heel snel. Ja. Precies een jaar geleden ben ik getrouwd met mijn vrouw in Italië. En,
Ik dacht gemeentehuis van Bolsward misschien?
Nee, dat is wel om de hoek. Maar
komt ze ook uit Friesland?
Nee, zij komt uit Amsterdam. Dus ik heb haar daar ontmoet. En ja, uiteindelijk zijn we al meer dan 7 jaar samen.
Hoe heb je haar ten huwelijk gevraagd?
Ja, ik heb mijn kruisband afgescheurd, dus dan weet je wel hoe dat is gekomen. Ik moest op mijn knieën. Dus nee, ik was met haar, was niet eens zo heel bijzonder, maar ik was in Maastricht. En op een gegeven moment dacht ik van, het moet toch een keer gebeuren. Mm-hmm. En toen ben ik op mijn knieën gegaan en de eerste 3 minuten hoorde ik helemaal niks. Dus ik vroeg haar en ze zei niks. Dus ik dacht van, ben ik wel aan het juiste adres? Maar uiteindelijk zei ze ja, dus daar was ik blij mee.
Maar was emotie, dat ze niet...
Ja, waren de emoties. Laten we daar maar op houden.
Maarten, nog wat reacties uit het land?
Nou, ik zie je met een pet op zitten, dus ik denk dat jij de reacties ook hebt gelezen.
Ik heb me aangesproken gevoeld.
Ja, want wat een leuk plaatje met z'n vieren. Mm-hmm. Wij drie met Damien erbij.
Ja.
Door FC Afkikken mooi gequote als een soort boyband. En daar werd op gereageerd dat jou, of het mensen opviel, hoeveel rust jouw outfitje wel niet uitstraalde.
Wat een rust trouwens.
En dan was jouw vriend Joël weer, direct die opmerkte, wordt dan ook zijn vogelnestje gezien.
Ja, ik heb hem zeer aangetrokken, dus ik dacht vandaag kom ik met een pet tevoorschijn.
Ja, dat was het. Veel mensen die vroegen naar Denzel Dumfries, toch ook een beetje door de dingen die de afgelopen week toch zijn gebeurd.
Ja.
Aangezien hij ook aanwezig was op het protest in Rotterdam. En Sam van Raalte was blij met de podcast, maar vooral met de aanraders vorige week.
Ja, we hebben hem even genoemd. Maar Denzel zit thuis, hè? Natuurlijk deze tijd, dus we kunnen hem niet, uitnodigen.
Nee. We
hebben een waanzinnige vervanger weten te fixen.
Lekker zijn.
En ik heb één reactie, want ik ben van de week de gifts aan onze vriend de Mo gaan brengen. En dat was hartstikke mooi. En er zijn ondertussen nog twee gifts bijgekomen. Eén is van Jeff Hardeveld en één van Jean-Paul Vendeville, waarvoor heel veel dank. En Mo heeft een hele kleine reactie ingesproken voor degene die hem dit hebben gegeven.
Ik ben denkbaar aan jullie gunst. Ik vond het heel leuk van jullie. Iedereen denkt jullie wel. En ik wens jullie gezellige leven en gezonde leven. Voor jullie en jullie familie. Dank jullie wel.
Allemaal een gezellig leven gewenst.
Ja,
voor,
dat is toch lief.
Nee, was echt mooi. Was echt mooi. En Thomas, ik wil nog even iets. Ik kreeg ook nog een reactie van een oplettende luisteraar. Ik wil even me gelijk halen met terugwerkende kracht. Want we hadden vorige week eventjes een kleine discussie over mijn verhaal. Dat ik dacht, als ouder kan je een kind van een kind een topsporter maken. En jij verslikt die drankje van de waanzin die uit mijn mond kwam. Maar iemand, Piotr, wees me op het boek Peak van Anders Eriksen. Die volledig afrekent met het idee van aangeboren talent. En dat gaat over ouders die hun kinderen dus bewust hebben opgevoed. Bijvoorbeeld als topschaker. En vanaf het allereerste moment schaakstukken in die wieg hebben gelegd. Dat kind enthousiast hebben gemaakt. En drie van die kinderen zijn inderdaad topschaker geworden. En datzelfde verhaal geldt voor andere topspelers. Bijvoorbeeld Mozart.
Is dat niet in één familie trouwens met dat schaken?
Ja, dat zijn drie broers.
Schaken en muziek instrumenten spelen.
Ook Mozart en dansers die al heel vroeg zijn begonnen en gestimuleerd door ouders.
Maar er zit de factor geluk toch niet echt in? Waar ik me aan stoorde bij jou was dat je de week daarvoor over Michael Jordan had gezegd. Denk je niet dat, want hij drilde dat team echt. Mm-hmm. Denk je niet dat team ondanks Michael Jordan heel erg presteerde in plaats van dankzij.
Ja.
Dus toen vond je eigenlijk dat als je gewoon met de harde hand regeert, zeg maar, dat het niet zou werken binnen zo'n team.
Ja.
En toen ging het vervolgens over de vader van André Agassi. En toen zei je van, ja, mij heeft van andere Agassi wel een topsporter geworden.
Ja, maar dat ging me meer over de gedwongen tijd die ze zo'n kind laten steken in de sport. Dus als je een kind dus forceert om, ja, ze hebben het altijd over die 10.000 uren regel. Dus als je een kind vanaf jongs aan forceert om, die vader van Agassi, die heeft een soort monster gebouwd waarop hij de hele tijd ballen liet af te vuren. Het kanon van Agassi. Ja, dan is de kans best aanwezig dat je er een lekker balletje van gaat slaan. Maar dit boek heet Peak, dus het gaat over het feit dat ouders best een grote rol kunnen spelen. En dat talent ook.
Maar hebben ze
ergens
ook onderzocht of ouders waren die net zoveel tijd in hun kinderen hebben gestopt die het niet hebben gehad? Want die zijn
ja,
ook,
dat ik
denk dat die, ik denk dat die voorbeelden veel, het zou veel meer aanwezig zullen zijn.
Het zou kunnen.
Pelé, mening hierover?
Ik zeg even niks hierover.
Maar ik had nog wel iets moois. Ik zat een beetje op het internet en ik
gaat over sterren?
Hè?
Gaat over sterren?
Het gaat over pijlen. Gaat het. Ah. Ik kwam een nieuwtje tegen dat er een man in Atlanta was opgepakt. Omdat hij in de IKEA de social distancing pijlen had verlegd, waardoor niemand meer naar buiten kon.
Dat was een never ending doolhof.
Ja, precies. In die IKEA lag een route met die pijlen en die moest je volgen. En een man die had die pijlen verlegd. Ja. En daardoor kwam iedereen op hetzelfde punt uiteindelijk uit. En niet bij de uitgang.
Elk rondje is anders, hè?
En daar was hij voor opgepakt. Dus ja, als je dan toch een keer opgepakt moet worden, dan...
Dan wel op die manier.
Ja, dan is
het klinkt het als een Luciano Slagveergeintje.
Nee, nee.
En we Mulder dan misschien?
Die kant meer op, hè?
Hadden ze Ferry Doenens ook moeten oppakken deze week? Die heeft gezegd die 8 weken lang met iedereen heeft lopen knuffelen die hij tegenkwam.
Ja, jij zegt, is geen
zuivere koffie.
Is geen hele slimme opmerking. Ook.
Nee, leek me sowieso een jongen die grossiert in dit soort dingen volgens mij. Maar vond ik even leuk om te noemen. laten we naar serieuze zaken gaan. Ja, toch? Het is tijd voor een belangrijk onderwerp afgelopen weken. Ik kijk er eigenlijk al een week naar uit. En niet omdat het zo'n gezellig onderwerp is, maar ja, omdat het volgens mij wel een goed moment is om een keer met elkaar over te hebben. Ik heb zelf bijvoorbeeld niets over gepost op social media. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit.
Ja, ik heb wel één fotootje erover gepost.
En jij bijvoorbeeld, Thomas?
Ja, ik heb één dingetje gepost van Trevor Noah, een van mijn helden. Die zei iets over demonstraties.
Ja.
En die vergeleek allemaal verschillende demonstraties met elkaar. En die zei, ja, in principe is een demonstratie nooit volgens de regels. Of het demonstreert juist tegen het systeem.
Ja.
Dus overtreedt het altijd wel bepaalde wetten en bepaalde regels. Daarom zijn het ook demonstraties om misstanden aan de man te brengen. Zeg maar.
Ja.
Dus dat vond ik wel mooi.
Ja, ik moet zeggen, ik heb wel trouwens iets meer gepost. Een aantal video's hoe je bijvoorbeeld kon zien dat in Nederland op... Ook al denken veel mensen van die toch op verschillende huidskleuren heel anders wordt gereageerd bij ja. bijvoorbeeld het losknippen van een fietslot.
Ja.
Maar dat was ook meer omdat ik toch omheen ook wel wat reacties zag van mensen van, ah, is dit nou wel zo? Ik snap het, Amerika, er is heel veel erge dingen gebeurd, maar weet je, hoe zit het dan hier en is het zo erg? En ik vond dat dan wel verhelderende voorbeelden, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Daarvoor.
Ja, ik voelde me, ik vond het toch, het voelde een beetje gratuit om achterin de rij aan te sluiten en een zwart vakje te posten. Maar dat, ja, dat wil in mijn geval. Ik voelde wel een beetje druk om het ook te doen, zeg maar. Maar ja, ik dacht, daarom vond ik deze podcast relevant en waardevol. Omdat ik dacht, ja, ik heb het er graag over en ik praat er ook in mijn eigen kring veel over en zo. Maar ik vond het, vond het persoonlijk niet nodig om er iets over social media op te zetten. En hebben jullie bijvoorbeeld de demonstratie bijgewoond, Pele? Jij?
Achteraf gezien wilde ik er wel zijn, maar ik was net onderweg naar Breda, omdat mm-hmm. ik moest trainen. Maar ja, ik vond het wel uiteindelijk mooi hoe het gegaan is, ja. ondanks de vele mensen.
Ja, ja.
Ja, ben ik het wel mee eens. Zeker, ik heb dan die van Rotterdam gevolgd, ik ben er niet geweest. Maar dat is gewoon wel redelijk vlekkeloos verlopen. Ik bedoel, op een gegeven moment is die afgeblazen en zijn er wat kleine opstootjes uitgebroken, maar ja. ik vind juist dat 90%, misschien wel 99% van degenen die daar waren, die hebben zich gewoon heel duidelijk uitgesproken en ook gewoon goed gedragen. En dat is denk ik de ideale manier om je punt te maken.
Ja. Ja, ik wil even beginnen met de terminologie. Het blijft een beetje ingewikkeld altijd van wat is nou wel oké en wat is niet oké om te zeggen. En we hebben er ook over moeten leren de afgelopen tijd. Hoe duiden jullie dit bijvoorbeeld? Zeg je wit of zwart of blank of donker of dat soort zaken. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, ik vind het echt lastig.
Ja, ik zeg geen blank over het algemeen. Liefst. En ik zeg liever donker dan zwart.
En jij?
Je hoort tegenwoordig, en er wordt ook veel geschreven in de kranten, en ja. Wit en zwart vooral. Ik vind het ook best wel lastig, want het klinkt wel hard gelijk, vind ik. Ja. Meestal als je die term hoort.
Ja. Ja, ik weet, ja, ik geloof, ik heb gewoon aangeleerd dat wit en zwart of wit, ik vind donker altijd prettig om te zeggen.
Ja, dat heb ik dus ook.
Dat oké is, maar het is natuurlijk, het blijft een beetje ingewikkeld.
Nou, ik vind bijvoorbeeld het woord blank vind ik niet heel negatief klinken, maar nee. Daar zit dus wel een waardeoordeel in. Omdat blank, die term stamt af van het feit dat blank dan rein is en niet.
Maar vind je, dat is nou typisch iets wat ook een beetje gezocht voelt. En is, denk ik. We hebben dat, zo is het, zo denk ik er in ieder geval over. En ik ga er met alle plezier in mee. Ik bedoel, als mensen daar weerstand tegen hebben, dan kost het me geen enkele moeite om daarin te switchen. Maar vind je dat niet een beetje gezocht?
Gewoon als het puur het woord blank betreft nu?
Ja, dat we daar een soort connotatie aan geven die we helemaal niet bedoelen.
Nee. Ik snap wel het punt wat je maakt.
Ja.
Maar ik denk dat in deze hele discussie een van de belangrijke dingen is dat wij... Of iedereen persoonlijk zich moet beseffen dat hetgene wat jij met een woord bedoelt,
ja.
dat er meer waarde aan kan kleven
ja.
dan hetgeen wat jij ermee bedoelt.
Mm-hmm. Ja.
Om over te stappen op bijvoorbeeld het Zwarte Piet verhaal.
Ja,
ik geloof dat 99,9% van de Nederlanders die het Sinterklaasfeest viert met Zwarte Piet niet de bedoeling heeft,
ja.
daar geen racistische bedoeling bij heeft. Mm-hmm. Maar het is wel een feit dat een hele grote groep mensen, ondanks dat jij die bedoeling niet hebt, zich er wel beledigd door voelt.
Ja.
Dus dan kom ik op het punt, woorden hebben ook waarde. Kunnen ook waarde hebben die jij je woorden niet toedicht.
Ja. Pele, we hebben dan 2 weken geleden komt zo'n video van deze agent op internet die zijn knie legt op een weerloze man. En ik vraag me af, hoe heb je daarnaar gekeken toen je dat op je beeld zag?
Ja, ik weet nog heel goed. Ik werd in de ochtend wakker, mm-hmm. zoals gewoonlijk natuurlijk. Ik keek even op Instagram en ja, ik zag gelijk als eerst een filmpje. Inderdaad, wat je nu zegt van de politieagent die bijna lachend zijn knie op de nek van hem had. Mm-hmm. Ik vond het echt misselijkmakend.
Ja.
Ik dacht bijna dat het nep was. Maar ja, jammer genoeg was het echt. En ja, je hoort gewoon de omstanders, je hoort ze schreeuwen van dat hij niet meer kan ademen. En gewoon meer, je hoort het veel vaker, heb je het gehoord. En hij blijft doodleuk gewoon met zijn knieën eigenlijk in dezelfde positie zitten. En ja, dat heeft me best wel geraakt toen.
Mm-hmm. En zie je dan ook gelijk Zie je nou ook gelijk dat het racistische motief erin? Of is het gewoon aan zich de video die je daar ziet en wat er gebeurt?
Nou, aan zich sowieso de video. Alleen in je achterhoofd weet je wel dat het in Amerika wel vaker gebeurt. Ja. Dus ja, dat kwam er wel bij eigenlijk.
Ja. En jullie?
Ja, ik kan het niet los van, ik kan het niet los van elkaar zien, man. Met het racistische... dat is je vraag, denk ik, toch? Of, of je het los van elkaar kan zien?
Ja.
En nee, ik niet.
Of je daar, een politieagent, een donkere man ziet vermoorden omdat hij een donkere man is? Of om een andere
reden? Nou, ik denk als je de historie erbij pakt en ook van de laatste jaren van het buitensporige politiegeweld, wat vooral in Amerika plaatsvindt tegen gekleurde personen.
Ja.
Ja, ik kan dat niet daar los van zien, man.
Nee.
Dan, ik kan me niet... Nee. Ik kan dat niet van elkaar zien.
En dan en vervolgens heb je de stroom aan demonstraties eerst in Amerika. Hoe heb je daarna gekeken?
Ja, het is niet de eerste keer natuurlijk. Dus op een gegeven moment zijn de mensen het echt zat. En dit was wel echt de druppel, denk ik,
hoe kan
uiteindelijk.
Het dat dan nu in één keer die demonstraties zo explosief zijn toegenomen? Of, dat is iets wat mij wel bezighoudt. Ik bedoel... Dat probleem dat bestond al. Ik bedoel,
klopt. Ja, dat zeker.
Waar we het net over hebben, of je het los van elkaar kan zien. Omdat dat probleem bestaat, zie je het niet los van elkaar. Ik bedoel, je hoort die gast geen racistische uitingen maken. Of je ziet eigenlijk aan niks dat het gaat om racisme. Het is gewoon puur de voorgeschiedenis die bij iedereen gelijk dat beeld oproept van.
Ja.
Dit klopt niet en het is weer zo'n geval.
Ja. Het is ook, misschien is het ook zelden zo duidelijk in beeld gebracht.
Ja, dat is het, denk ik.
Een video van 9 minuten.
Je ziet hem, zeg maar, lijden.
Maar als je ziet dat die man niet echt verzet pleegt. Ja.
Wel een klein beetje volgens mij in het begin. Hij moet op een gegeven moment die auto in.
Maar niet buitensporig, toch? Hij valt toch niet in?
Nee, hij wil die auto niet in. Omdat
hij valt niet die agent. Ja, ik...
Nee, ja, ik ben het met je eens. Ja. Het slaat helemaal nergens op.
Nee, hiervoor hoef je niet zo'n actie te plegen. Weet je wel, dit is gewoon misbruik van je functie.
Ja.
En wat heel interessant is, je hebt een tijdje ook in Amerika gewoond. Thomas trouwens ook een maand of 4, geloof ik.
Ja.
Zie je verschil tussen Amerika en Nederland in hoe er met racisme wordt omgegaan of in überhaupt racisme daar?
Ja, dat sowieso. Nou, ja, ten eerste is het daar... mag je met wapens rondlopen ook, hè? Ja. Daar kunnen de politieagenten, denk ik, vooral achter verschuilen. Mm-hmm. Weet je, dat ze daardoor agressief geweld kunnen gebruiken of iets. Ik denk dat je daar vooral inderdaad echt de scheiding ziet. Zwart tegen wit, wit tegen zwart. Als je dat ten opzichte van Nederland bekijkt, daar is het veel extremer. En ook door de geschiedenis, denk ik, dat het daar... vooral is blijven hangen.
Maar je zegt zwart tegen wit, alsof ze tegenover elkaar staan. Is dat wat je ook merkt?
Ja, zo voel ik het wel. Daar zie je niet heel veel witte samen met zwarte...
Gebroederlijke...
Nee, niet zoals wat in Nederland af en toe ook wel aan de orde is.
Ja. En jij zegt bijvoorbeeld in een van de interviews die je van de week hebt gegeven, denk ik... in Santa Monica keken ze me aan alsof ik een aapje in een dierentuin was.
Ja, dat is niet iets om... van te lachen natuurlijk. Nee, ik was daar net met mijn verloofde destijds. En ja, we gingen eigenlijk appartementen bezichtigen.
Ja.
En ja, ik kreeg van de club te horen dat rond Santa Monica, Marina Del Rey... Dat wel goede wijken waren om te wonen eigenlijk. Ja. Dus ja, met die gedachte gingen we daarheen en gingen we appartementen bekijken. En uiteindelijk hebben we eentje gevonden. En ja, eenmaal toen we daar ons hadden gevestigd... Ja, dan kom je ook natuurlijk wel regelmatig buiten. En ja, dan keken ze toch wel best wel gek van... Ja, een soort van, wat doe jij hier? Weet je wel?
Het is het feit dat een gekleurd persoon in die wijk woont.
Precies, want ik heb, om eerlijk te zijn... heel weinig gekleurde mensen of zwarte mensen daar gezien. En ja, dat vonden ze een soort van gek.
Ja.
Dat gevoel kreeg ik niet alleen, maar ook mijn verloofde. En, ja.
Ben je wel eens echt aangesproken dan ook daarover? Of...
Nee, ik vind dat ze in Amerika, wat ik heb gemerkt in die tijd, dat ze best wel schijnheilig zijn. En dus ze zeggen het niet altijd.
En je krijgt het gevoel, maar vervolgens in je gezicht zegt niemand iets.
Nee.
Ze zijn juist in je gezicht super aardig.
Ja, in je gezicht dan lijkt het alsof je elkaar al 15 jaar kent.
Ja, toen ik daar kwam, toen was het, dat is een heel ander voorbeeld hoor, maar Het was een teamgenoot die we net leerden kennen. Die zei, hey, leuk man dat jullie er zijn. Ik was met vier Nederlandse gasten. Kom anders gezellig een keer naar mijn huis. Poolparty, meiden, alles, weet je wel. Drank en... wij, oké, lachen.
Jij direct gegaan.
Wij gelijk naar zijn huis
sprinten.
Stond hij daar in zijn eentje.
Is Madelon boven?
Stond hij daar in zijn eentje van, ja, wat komen jullie doen? Dus ja, ze beloof je van alles. Maar uiteindelijk heeft iedereen ook wel door zo van, ja, dat is helemaal niet echt. Dus eigenlijk niemand gaat echt op die uitnodiging in. En ja, dat is inderdaad super schijnheilig. En ja. Dat is gewoon hoe heel die, die cultuur daar een beetje in elkaar steekt.
Je moet ze denk ik echt met een korreltje zout nemen. Kijk, wij in Nederland zijn behoorlijk direct. En ja, dat is daar tegenovergestelde eigenlijk.
Dus. Je had een interview heb je van de week gegeven. En daar vertelde je ook best wel een bizar verhaal in. Dat je werd aangehouden en dat je vervolgens stopt. En dat er direct een pistool getrokken wordt. Hoe kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat was in mijn eerste week. Ik ging van mijn appartement naar de club toe, dagelijks natuurlijk. En op een gegeven moment was de weg, waren ze met de weg bezig. Dus hadden ze een omleiding eigenlijk die je moest volgen om zo bij de club te komen. En alleen ik zag toch even een gaatje om er tussendoor te glippen eigenlijk. Dus ik dacht van, oké, dan ga ik daar langs. Dat scheelt me weer 5 of 10 minuten omrijden. En op een gegeven moment, ik kijk in mijn binnenspiegel en ik zag zwaailichten van de politie. Dus ik dacht, dan weet ik wat ik fout heb gedaan. Ik wist het van mezelf ook. Dus eenmaal geparkeerd bij het stadion en de politie stond dan nog achter mij in zijn auto. Dacht ik van, ik stap uit omdat ik daar toch langs moet gaan om naar de kleedkamers te gaan. En ja, mijn excuses eigenlijk aan te bieden. Dus ja, ik stap uit en op een gegeven moment... stapt die politieagent ook uit en die trekt gelijk zijn geweer, zijn pistool. Dus ik dacht echt van, oké, wat is dit? Dus hij schreeuwde, go in the car, go in the car. Nou, ik sprint echt letterlijk, sprint ik terug naar mijn auto met mijn handen op het stuur. En toen kwam hij aangelopen en toen vroeg hij naar mijn papieren en dat soort dingen. Dus nou, ik had niet alles in orde en ik legde uit waarom en dat ik hier voetbalde. En toen zei hij gewoon letterlijk, je hebt geluk dat ik geen witte agent ben, want anders had ik geschoten. En ja, dat kwam wel even binnen natuurlijk, want ik wist dat er in Amerika ongelijkheid is en dat soort dingen, dat de politie niet altijd zuiver is. Alleen ja, nu kwam het rechtstreeks naar mezelf en ja, dat was wel echt even van wow.
Ja, als die man dus blijkbaar gewoon weet van zijn collega's dat hij dus voor zoiets direct gewoon de trekker overhaalt.
Wat doet dat dan met je? Want dat is natuurlijk voor... Ik snap dat het heel aanvallend is, maar dat is voor mij bijvoorbeeld best moeilijk voor te stellen. Maar ik ben gewoon benieuwd wat het dan in je teweeg brengt als je zoiets hoort.
Nou ja, ik moest natuurlijk nog trainen. Dus ik kwam de kleedkamer binnen en sommige teamgenoten hadden het gewoon gezien. En die zeiden echt ook gewoon van, ja, je hebt best wel geluk gehad. Mm-hmm. Want welkom in Amerika, hier kan het wel eens gebeuren. Ja. En denk niet dat je een Europeaan bent, dat niks kan gebeuren omdat je uit Europa komt.
Ja, precies, want ze zien een man met een donkere huid en dan kan je zomaar de lul zijn als je een
inderdaad.
Nou, die politiecultuur die is daar volgens mij echt ziek,
militant.
Echt doorgeslagen. Ja. En super hiërarchisch en meestal ook van vader op zoon wordt die volgens mij overgegeven. Dus als je vader politie is geweest.
Ja, je hebt in heel veel van die kleine politiebureaus hebben bijvoorbeeld een eigen SWAT-team. Ja. Dus ze zijn heel erg autonoom ook.
Ja. Als je dat vergelijkt met Nederland, dan lijkt het een hele andere job.
Ja, dat vond ik dus wel eigenlijk een soort van lullig. Kijk, ja, lullig is niet, ja, misschien wel, maar over die demonstraties zeg maar in Nederland. Dat was natuurlijk gericht op het politiegeweld in de Verenigde Staten. En er werd er ook best wel weer ineens een link gelegd naar de Nederlandse politie bijvoorbeeld. Terwijl ik het idee heb dat de Nederlandse politie best wel hard zijn best doet om juist ervoor te zorgen dat, dat die misstanden die daar waarschijnlijk ook zijn, maar dat die wel aan het licht, want er zit gewoon iemand op die dat onderzoekt en die dat naar buiten brengt. Ja. En als dat zo is, dan wordt daar mogelijk iets aan gedaan.
Ik zag wel een verhaal in Zwolle weer, man. Wat dan? Dat er van de week blijkbaar in de buurt van Zwolle echt bijna een identieke situatie geweest, waar ook een man overleden is. Ja. Maar dat wordt nu nog onderzocht, de Rijksoverheid.
Maar dat etnisch profileren is iets wat natuurlijk ook in Nederland gebeurt.
Ja, wij rijden bij Excelsior in BMW's, zijn best mooie auto's.
Ja.
En ik ben afgelopen week eens een beetje gaan rondvragen bij mijn teamgenoot van, word jij nou eens aangehouden en hoe vaak dan? En, ik ben echt nog nooit aangehouden. Gewoon nog nooit letterlijk. En ja, de meeste teamgenoten van mij wel.
Ja.
Die, ja, de gekleurde teamgenoten een stuk vaker dan...
En hoe zit het bij jou, Pelle?
Ja, in de auto waar wij bij NAC nu in rijden, daar word ik niet zo snel aangehouden, denk ik.
Maar als je in je eigen Maserati rijdt, dan...
Precies, nee, in de andere auto's ben ik wel regelmatig inderdaad aangehouden.
Ja,
ik
in weet Amsterdam.
Nog, ja, ook. Ik weet nog heel goed ook. We kwamen met Heerenveen terug van het trainingskamp en het was in de nacht. En een cameraman, die woonde bij mij in de buurt en die ging met mij meerijden. Ja,
dat kan ik me nog herinneren.
Ja, en die moest ik thuis brengen. En ja, op een gegeven moment word ik gewoon, het was denk ik 2 uur in de nacht, word ik aangehouden.
Ja.
En ja, toen zei hij ook van, je ziet er verdacht uit. Het lijkt wel of je drugs bij je hebt. Dus ja, ik ben benieuwd en ik weet bijna wel zeker als het een witte man was, als het ware, dan zou die denk ik niet zo snel aangaan.
Hier kan ik mooi op inhaken. Ik was verhuurd van Heerenveen naar VV Venlo. En ik reed nog in een auto van Heerenveen. Het was een Golf. Jij reed ook in een Golf, denk ik, toen.
Ja, GT.
En ik reed op een gegeven moment ergens echt veel te hard. Maar ik woonde heel afgelegen. En op een gegeven moment merk ik dat ik door een Audi gevolgd word. Want hij is elke keer dezelfde afslag. En daar kwam helemaal niemand. Dus op een gegeven moment ga ik, waar je 80 om rijden, ga ik 40 rijden. Ik dacht van, haal me dan maar in, want dan trek je me gelijk van de weg. Dus nou, 2 gasten, undercover politie. Weet je, vragen ze, ja, weet je, ik voetbal hier, ik ben verhuurd van de Heerenveen, dus daarom auto de Heerenveen. En die zei letterlijk, weet je, dit type auto, en dan als je een ander deel van het land komt, dat is al verdacht, maar je past verder niet in het profiel.
Ja, dat zegt genoeg, toch?
Dus toen vroeg ik aan hem, ik zei, wat bedoel je daarmee? Ik zei, ja, dat kan je zelf wel invullen.
Tja, ja, dat bedoel ik.
Ja. Ja, het is in Nederland.
Ja, dus is toch wel terecht eigenlijk, die demonstratie. Op een hele andere schaal natuurlijk dan in Amerika.
Want het, kijk, de kern van die demonstratie ontstaat doordat politie geweld in Amerika. Maar het staat natuurlijk voor iets veel breders, wat ook in Nederland speelt. En daar zijn bijvoorbeeld...
Ik denk niet dat de kern van de demonstratie in Nederland voor het politie geweld in Amerika was.
Dus de aanleiding.
Dat is de aanleiding geweest.
Ja, maar ik denk dat de demonstratie zelf vooral gericht is op het systematische of systemische, zo'n verschil tussen racisme, wat mensen in Nederland ook...
En waar zien we dat dan bijvoorbeeld in terug?
Nou, neem het voorbeeld van de Belastingdienst.
Ja.
Waar het heel duidelijk uit onderzoek gebleken is dat als je een niet-Nederlandse naam hebt of geen witte huidskleur, veel grotere kans dat je gecheckt wordt.
Ik heb vanmiddag wel gelezen dat er was in het verleden, bijvoorbeeld met 1 keer met Bulgaren, daarna met mm-hmm. Roemenen en met Tsjechen, allemaal volkeren met een witte huid, was er in Nederland heel veel sprake van, en van Marokkanen ook trouwens, van belastingfraude. Dus van daaruit zijn ze, het ging niet specifiek over mensen met een donkere huid, maar meer mensen met een andere kleur. En ze hebben overigens, ook dat mag je niet doen. En ze hebben dat overigens net zo goed etnisch profileren. En ze hebben dat wel onmiddellijk geschrapt en hun fout toegeven. Dat is iets wat de Belastingdienst niet heel snel zou doen.
Ik heb nog wel een aantal andere. Ja. Je had een van de manieren waarop in bepaalde gemeentes, waaronder ook in Rotterdam, de woonbaarheid of de woonkwaliteit van een wijk wordt aangegeven of uitgedrukt, dat heet de leefbarometer.
Ja.
En een van de negatieve voorspellers van de leefbaarheid is het percentage mensen met een niet-westerse achtergrond. Het zou natuurlijk veel logischer zijn om je woonwijk, zeg maar, de kwaliteit daarvan te laten zien aan de hand van criminaliteitscijfers, vervuiling, voorzieningen.
Ja.
Het was zelfs zo dat in de eerste versie van 2016, waar bijvoorbeeld inbraken werden weggelaten, omdat in rijke buurten werd veel meer ingebroken. Ja. Dus met andere woorden, er is van tevoren bepaald welke wijken goed en fout moeten zijn.
Ja.
Maar als je het nog verder trekt, is het dus heel ziek. Stel dat jij niet, Jan-Willem de Boer, en je hebt volgens een kleurtje. Als jij dan een kind krijgt, dan draagt dus het krijgen van een kind draagt bij aan het verslechteren van het woonadvies voor jouw wijk.
Ja,
sorry, dat vind ik fucking ziek.
Ja, ik heb dit is...
De leefbarometer, dat heeft niks te maken met de partij die op dat moment regeerde in Rotterdam.
dat durf ik niet te zeggen. Ja, want dan krijgen we straks ineens een tweetje van Joost Eermans en daar durf ik nog niet mee in discussie. Dus.
Nee, die maakt niet uit of je nou een goed punt hebt of die discussie ga je verliezen.
Maar ik heb er nog eentje.
Ja.
Schooladviezen.
Mm-hmm.
En daardoor willen ze... Heb ik begrepen dat de CITO-toets misschien weer van grotere invloed gaat worden.
Ja.
Omdat dus blijkt dat als jij lage opgeleide ouders hebt...
Ja.
En bij ouders met een niet-westerse achtergrond... die zijn oververtegenwoordigd in de groep lage opgeleide.
Ja.
Kan ik nog volgen?
Ja.
Dan zijn docenten hebben blijkbaar de neiging om zich minder aan jouw toetsscores te houden.
Okay.
Dus om bijvoorbeeld, er komt een HAVO-ding uit, maar niet zit in je familie, VMBO-T...
Mm-hmm.
Dat is onderzocht. Stageplekken voor mbo'ers. Ja. Schijnt een aanzienlijk verschil te zijn wanneer je een kleur hebt of een, bijvoorbeeld een Marokkaanse naam.
Sollicitaties.
Uitzendbureaus. Ja. Etnisch profileren bij uitgaan.
Ja.
Groot in. En bijvoorbeeld de verhuur in Amsterdam. Is het onderzoek gebleken dat 1/3 van de verhuurders geen probleem heeft om te discrimineren op uiterlijk.
Is toch
ja, dat is, ik kan hier
fucking ziek dat, ja. Wij zitten hier aan tafel. Ik spreek dan voor mezelf en ik heb dan altijd wel gezegd van ja, volgens mij valt het wel mee in Nederland. Mm. Ik kan me het niet voorstellen omdat ik zelf gewoon zo niet in elkaar zit.
Ja.
Maar als je dan nu gaat terugdenken en je hoort die cijfers en je bedenkt eigenlijk van ja, ik heb heel mijn leven bij VOC gespeeld. Dat is gewoon een overwegend witte vereniging.
Ja.
En daar heb je ook gewoon regelmatig mensen dingen horen zeggen waarvan je dacht van hé, maar, ja, dit kan eigenlijk niet. En toch vergeet je dat op een of andere
manier. Ja,
ik, ja, maar hoe kan het dan toch dat je het soort van niet ziet? Dat is toch
ja,
dat is toch wel raar. Dat is toch eigenlijk raar.
Ja, misschien omdat je er ook blind voor bent.
Ik denk
dat je
kijkt naar Pelé. Ja. Kijk, wij worden er niet zelf echt mee geconfronteerd. Want je zegt, iemand maakt zo'n geintje of niet eens een geintje, zegt iets. En dan denk je van, hey, dat kan niet, man. Maar er gebeurt er rechts iets van je en je bent het kwijt. Terwijl waarschijnlijk als je zelf in die positie bent waardoor je echt benaderd wordt of beledigd, dan blijft het waarschijnlijk veel meer hangen.
Ja dat denk ik sowieso. Kijk, ik ben in het noorden opgegroeid. En ja, procentueel gezien heb je daar natuurlijk minder van buitenlandse afkomst.
Jij komt
mensen.
In Bolsward. In
Bolsward heb je wel een heel groot assemble van Turkse mensen. Heb
precies,
ik
van Turkse afkomst. Daar ben ik in opgegroeid inderdaad. Maar nee, kijk, daar werd ik wel inderdaad gediscrimineerd. Vroeger op school, dan zeggen ze Zwarte Piet, weet je wel. En tuurlijk, zij bedoelen het misschien niet zo. Maar ja, ik ben natuurlijk, ik heb een huidskleur die anders is dan de meeste klasgenootjes. En ja, dat neem je toch wel een beetje in je op. En dan ga je toch vragen aan je moeder bijvoorbeeld van, klopt dit wel, mama? En hoor ik hier wel, weet je wel? Dus voor mij is het natuurlijk veel intenser dan voor jullie, denk ik.
Ja. Kan je meer, want ik kan me goed voorstellen dat jij als donkere jongen opgroeit in Bolsward, dat je vaker geconfronteerd wordt met je huidskleur bijvoorbeeld. Of kan je meer momenten noemen dat je...
Misschien minder dan in Amsterdam nu?
Ja, precies. Nee, als er feestjes buiten de stad waren en al je vrienden gaan daarheen. En dan kom je daar en dan, het eerste wat je eigenlijk hoort is van, wat doe jij hier? Weet je wel? En ja... Ik weet nog goed dat ik met ruzie ook... ik moest wegvluchten eigenlijk. Want ze kwamen met 10, 15 man achter me aan. Ja, precies. Maar bijna
achter,
wel.
Specifiek achter jou aan?
Ja. En sommige
omdat
vrienden
je een
gingen mij...
Nee,
ja, omdat ze niet... ik was niet gewenst, weet je.
Ook omdat jij niet over je kant liet gaan. Misschien.
Precies. Ja. Ik zei er wat van. Mm. En dat hadden ze waarschijnlijk niet verwacht. En ja, ze zijn in een grotere groep en dan voelen zij zich natuurlijk heel sterk. En dan als je 1-op-1 met ze zou zijn, dan zouden ze met je meepraten. Ja. Alleen nu hebben ze opeens een eigen mening.
Ja.
En dan, dan willen ze je een soort van bang maken. En ja, dat is uiteindelijk niet echt gelukt dan.
En jij zegt net over de woningmarkt. En ik deed me ook denken aan een jongen die ik vrij goed ken, die bij mij in de buurt in een dorpje is opgegroeid. Geadopteerde jongen, geboren in Oeganda. Met een Nederlandse naam, want hij is Nederlandse voor- en achternaam, want hij is geadopteerd. En die wilde heel graag in Amsterdam wonen, bijvoorbeeld, toen. En die heeft de een naar de andere brief gestuurd naar die huiseigenaren. En over het algemeen werd er op die brieven heel enthousiast gereageerd. En keer op keer, als het tot een bezichtiging kwam het, was het altijd, maar misschien toch niet en misschien lastig. En dan eindstand eindigde die in, na jarenlang zwoegen, in hele gare huizen zonder douche en weet je wel zo. En heeft echt moeten strijden gewoon voor die plek in Amsterdam. En dan kan je zeggen, ja, misschien viel hij niet in de smaak, maar je kan bijna niet ontkennen dat waarschijnlijk zijn uiterlijk en zijn huidskleur daar mee te maken heeft gehad. Terwijl als hij dus die brief stuurt onder een Nederlands, totaal Nederlandse naam, dan werd er wel steeds uitnodigend op gereageerd. En toen je zei net iets over discriminatie tijdens het uitgaan. Ja, ook daar kennen we denk ik, wij als witte gasten niet. Maar zat voorbeelden van. Ik ging ook een keer met mijn team naar een voetbalteam naar Barcelona. Dat is dan Spanje, misschien net een andere cultuur. En een van de donkere jongens uit mijn team, die er normaal gesproken uitziet met dreadlocks en vlechtjes en lang haar en wijde kleren. We gingen uit in een club en hij voelde al aan met een paar andere donkere gasten van, ik moet me misschien netjes kleden, want anders kom ik niet binnen. Dus hij had zijn netste blouse aan, witte blouse. Zijn haar, ik heb hem nog nooit zo gezien, zijn haar in een staart vastgemaakt, weet je wel, gewoon zo. En dan in die rij en dan voel je al van, die drie, vier witte gasten die binnenkwamen, die kwamen binnen. En die portier zegt iets over zijn schoenen of over over zijn. Nou, ik kan weet niet of ze ringen of zo. En pads, hup, dan mogen
je gaat met je team uit. En dat hebben ik denk dat het in Barça was. Ja, ja ik maakte niet uit waar het was. Mm-hmm. En dat je dan inderdaad met gekleurde gasten zo zat van, hey, weet je, splits een beetje op en dan kom je, want dan komen we sowieso binnen.
Ja.
Dat is eigenlijk echt ridicuul.
En dan voor ons is het geen enkel probleem om daar binnen te komen. Je twijfelt er niet eens aan. Of ja, tenzij je echt straalbezopen bent. Maar verder is er geen enkele reden om jou niet binnen te laten. Ja. En zij zien dus wel voor van die donkere gasten, Surinaamse jongen in dit geval, een reden om. Ze vinden een reden om hem maar niet binnen te laten. Dat vind ik echt. Dat is dat. Maar en dan kunnen we zeggen van dit speelt in Amerika. Maar dan zie je echt van dit soort dingen spelen.
Maar ik denk dat je daar, als je daar een beetje over uitzoomt, dat is een van de lessen die bijvoorbeeld jongens zoals wij drie, denk ik, eruit kunnen trekken. Is dat ook als je zelf geen racistische ideeën hebt en niet mensen benadeelt. Je op de een of andere manier, of je het nou door hebt of niet, profiteer je. Kan het zomaar zijn dat je af en toe wel ervan profiteert dat je geen kleur hebt. Bijvoorbeeld op de woningmarkt.
Ja.
Bijvoorbeeld met een stageplek zoeken.
Omdat het ten koste gaat van mensen.
Ja, en dat heb je dan niet door. Ja, maar omdat dat dan dus zo in een systeem zit verworven.
Ja.
Is dat toch een soort van dat is het white privilege wat vaak genoemd wordt, maar ik heb daar best wel veel ook jongens in mijn omgeving over gehoord van ja dat ik weet het niet man, ik snap wel dat het gebeurt en zo, maar ik heb daar dan toch niks mee te maken, maar of je nou wil of niet, je hebt er wel mee te maken, want je profiteert er of er is een mogelijkheid dat je ervan profiteert of je nou door hebt of niet, en dat betekent niet dat jij eigenlijk iets fout doet, maar dat betekent dus wel dat er iets mis is gewoon in het systeem.
Ik was een keer met vlak nadat we kampioen waren geworden met Kenny Dougal en Denzel Dumfries gaan stappen hier in,
toch weer even Denzel Dumfries
hier, dus ook heel mooi,
is hij er toch een beetje bij,
heel ander voorbeeld, maar wel dat hij een klein bijrolletje heeft en hier in Annabel, dat is gewoon een hele normale tent waar zulke soort dingen bij de voordeur niet gebeuren. Dus iedereen komt gewoon binnen, daar hoef je eigenlijk geen zorgen over te maken. Maar Denzel, die is die avond echt, denk ik, 6-7 keer aangesproken door iemand. Of die ecstasy bij zich had. Of dat hij een drugsdealer was. Dus ja, dat
hij heeft ook een bezeten kop als hij op de dans
dat heeft letterlijk, dat heeft nog nooit. Maar toen had hij ook. Kijk,
hij heeft allemaal doorgewezen naar Damien.
Iedereen heeft die foto's gezien van hem bij die demonstratie. Daar zag hij er goed uit.
Ja, waanzinnig foto.
Ja, maar toen had hij nog altijd een Adidas trainingspakje aan. Dus hij heeft wel een paar stapjes gemaakt de afgelopen jaren.
Ja. Als krachtige foto.
Ja, hij zag een hele goede foto. Ja, zag goed uit.
Kunnen we wel even delen ook trouwens.
Ja, een iconische foto.
Ook sowieso wel. Denk gewoon een aanrader voor hem om gewoon in de toekomst gewoon een mondkapje op te houden.
Ook als hij vader.
Ja. Hey, nog even, ik viel op een filmpje van Roel Maaldering. Misschien hebben jullie wel eens gezien, zo'n Foxpop filmpje. En daar zijn een aantal mensen zeiden daar, het is altijd heel grappig die filmpjes, maar er zijn een aantal mensen zeiden best wel wat dingen die waar ik me niet zo bewust van was. Bijvoorbeeld was een Surinaamse man die zei.
Waar ging het filmpje ook weer precies
over? Ja, ze vroeg gewoon aan witte mensen op straat en aan donkere mensen van, word jij wel eens geconfronteerd met je huidskleur of zo? Ja. En een Surinaamse jongen die zegt bijvoorbeeld dat hij, een aantal zeggen dat ze vaak als dommer worden ingeschat dan ze daadwerkelijk zijn. Dus dat mensen soort van verbaasd zijn van, oh, doe jij je VWO of zo? Je spreekt goed Nederlands of zoiets. Ja. En ook bijvoorbeeld dat hij het gevoel heeft als hij bij witte mensen op een feestje komt of op een verjaardag komt of iets, dat hij altijd het gevoel heeft dat hij zich een beetje leuker en frisser moet voordoen om de ander even op zijn gemak te stellen, zodat de ander niet denkt van, oh, het is zodat de ander snel denkt van, oh, hij is toch niet fout of hij is toch niet vervelend of zo. Is dat iets wat jij herkent?
Niet direct. Ja, misschien onbewust dat je dan wel anders gaat gedragen, inderdaad. Je staat denk ik als zwarte persoon wel op -1.
Ja.
Dat is denk ik wel echt, echt de waarheid. Als je inderdaad bij een grote groep van een andere huidskleur binnenloopt, wat je net zegt. Dus in die zin snap ik ze zeker.
Die gast die zei ook van, ja, je moet echt overdreven vriendelijk en overdreven aardig doen tegen iedereen, voordat iedereen je oké vindt. En als je dat niet doet, dan, dan heb je gewoon een probleem met mensen.
Dat is een beetje idee toch, als je dan wit bent, dan ben je vriendelijk totdat je zelf anders bewijst.
Ja, en andersom.
En als je gekleurd bent, dan ben je niet vriendelijk totdat je anders bewijst.
Ik hoop dat we zo misschien nog tot iets komen waar hoe we dit klein beetje kunnen oplossen, of hoe we dit in ieder geval kunnen verbeteren. Maar eerst racisme in voetbal, waar ik nog benieuwd naar ben. En vooropgesteld vind ik een voetbalteam een schoolvoorbeeld van hoe kleur geen enkele rol speelt in hiërarchie of iets. Er wordt gedisciplineerd in een voetbalteam, zat ik te denken, maar dat gaat over kwaliteit. Hè? Dus de beste speler wordt over het algemeen voorgetrokken. En over leeftijd soms ook. Het is vaak zo, dat wordt zelfs bewust gedaan. Die oudere gasten hoeven niet op te ruimen. Die jonge gasten moeten de balletjes opruimen. Weet je, dat soort shit. Ja. Maar kleur speelt geen enkele rol.
Maar het is niet altijd
in het positieve
zo geweest,
niet in het negatieve. Maar. En dat is mijn inschatting in ieder geval. En ik weet niet hoe jullie daarover denken.
Nou, ik denk dat je nu, we hebben dat vaker gezegd, dat in een voetbalteam kom je er niet onderuit dat gewoon de jongens of de ene persoon die het allerbest is, die bepaalt gewoon eigenlijk een beetje wat er gebeurt. En dat is de belangrijkste persoon in je team.
Wat zijn huidskleur voor uiterlijk ook is.
Wat is er nou transparanter op dat gebied dan sport? Want dat heb je met een belastingdienst, een stageplek. Ja, dat is geen transparant proces voor de buitenwereld. Ja. Maar als Pelé een gruwelijke speler is.
Ja.
Als.
Hypothetisch gezien.
Het uitzonderlijke geval.
Dan gaan mensen natuurlijk vragen stellen.
Jij hebt met Maarten gespeeld toch, Pelé?
Ja.
Ja, oké. Dan hoeven we er ook niks meer over te zeggen. Nee.
We hebben goede standhouding, toch?
Hadden, goed gezegd. Ja.
Maar zie jij dat ook zo? Want jij zegt dat nou.
Zo voel het voor mij, maar correct me if I'm wrong.
Ik heb daar nooit. Ja, ik denk inderdaad tijdens het voetbal of sport dat daar het minste. Ja, dat je daar het minste last van
hebt. Of heb jij in het voetbal ook wel eens ongelijk behandeld gevoeld door je huidskleur?
Scheidsrechters misschien?
Nee, ik denk. Ik direct niet. Nee.
Dan wat er wel natuurlijk speelt in voetbal, waar we ons ogen niet voor sluiten, is gewoon expliciet racisme van supporters naar spelers toe.
Ja, gaat richting Ahmed Mennen.
Ja, natuurlijk. Maar we hebben volgens mij zelfs ook even gedacht om hem hier uit te nodigen, om dit te bespreken. Maar dat is niet gebeurd. Maar jullie waren in ieder geval twee spelers die daarbij waren. Ja. Misschien even uitleggen wat er is gebeurd en hoe dat is gegaan.
Ja, we speelden. Het was dit seizoen, hè? Ja. Voor de winst op speelden we uit bij Den Bosch. En Ahmed.
In december.
Ja, het was rondom
eind november.
Rondom de opbouw richting de Sinterklaasperiode. Ja. En Ahmed speelde links buiten.
Ja.
En dat is precies voor een vak waar een soort harde kern van FC Den Bosch supporters zat.
Ja.
En die hadden spandoeken bij zich, wat pro-Zwarte Piet, Zwarte Piet was.
Ja.
Dus die waren al naar het stadion gekomen om een. Ze waren ook met ervoor op een demonstratie geweest. Of iets hadden gelopen.
Ja, er was zo'n
Pro-Zwarte Piet.
Pro-Zwarte Piet demonstratie geweest in Den Bosch.
Ja, en zij wilden dus al een statement daar gaan maken. En ik weet nog het eerste kwartier. Ahmed maakte een paar acties en je hoort een beetje gerommel daarachter. Mm. En Joel Zwart zat op de. Zeg je op de bank, Toos? Jij speelde. Ik zat op de bank en Joel Zwart onder andere ook. En Joel die zegt, denk ik, na 10 minuten of een kwartiertje al van, dat ze zijn hem racistisch aan het bejegenen. Dat gaat niet goed.
Yeah.
En ik weet nog dat ik dacht van, er klopt iets niet. Maar ik had nog niet het idee dat ze hem aan het uitschelden waren. Yeah. Of, maar Joel was er gelijk heel stellig in van, let op, dit gaat niet goed.
Yeah.
En ik weet nog, ik denk dat het minuut 17 was. Zie je ineens Ahmed zich omdraaien. En dat is een echt super lieve jongen. En je ziet hem heel emotioneel reageren naar het publiek. Ja, toen wist je gelijk dat het fout was.
Yeah.
Ik had daarna nog een bal. En er gebeurt weer iets. Ja, toen bleek dus dat hij voor van alles wat je... Ja, je kan ze zo invullen. Was uitgemaakt. Ja. Wedstrijd gestaakt. En daar is toen best wel een behoorlijke rel.
Ik stond op het veld. En die harde kern, die doet het volgens mij altijd wel een beetje...
Josie Eltidoor heeft het eigenlijk heel over uitgesproken.
Dan ging het over bepaalde geluiden. Daar ontstond toen ook die emotie over. Die maakte ook dat waarschijnlijk niks met racisme te maken. Maar ik liep op een gegeven moment... ik hou wel een beetje over het veld zwerven. Ik sta in principe aan de andere kant. En ik liep op een gegeven moment bij hem in de buurt. En ik liep toevallig naast de scheidsrechter. En ik hoorde, en dat was denk ik al een kwartier spelen of zo. Dus daarvoor had ik niks gehoord. Hoorde ik volgens mij iemand roepen Zwarte Piet toen Achie aan de bal was. Ik zeg gelijk tegen die scheids, even ze roepen Zwarte Piet. En die scheids zegt tegen mij van, ik hoorde het niet, maar ik ga erop letten vanaf nu. Toen, vlak daarna lag het spel stil en toen zag je inderdaad Achie gelijk, toen zei hij van, vanaf minuut 1 gebeurt het al. En vanaf, je kan gewoon niet zomaar, het had gewoon met de Zwarte Piet discussie te maken. Ja. Want daar spelen daar iedere week of iedere twee weken spelen daar jongens die er zo uitzien als Achie. En die worden waarschijnlijk is het in de weken daarvoor gebeurt dat allemaal niet op die schaal, zeg maar. Dus het had gewoon een 1-op-1 relatie met die demonstratie tegen anti-Zwarte Piet. En vervolgens gewoon racistisch lezen richting een jongen die zich helemaal nooit daarover heeft uitgesproken. En toevallig daar liep en toevallig er zo uitziet.
Echt, maar in het team bij Den Bosch zitten daar ook geen...
Ja.
Daar is toen een heel krantartikel opgekomen daarna. Dat jongens daar echt hetzelfde van, wat doe ik hier?
Daar kan ik echt niet bij me
overbij. Hoe heet die Kevin Vlida? Volgens mij is echt bizar.
Hoe kom je erbij als supporter zijnde om dat dan nog steeds te flikken? Het is sowieso niet normaal dat je dat doet. En dan ook nog eens bij de tegenstander. En ik heb het ook al in een interview gezegd. Het zijn echt dan leeghoofden.
Ja.
Heb jij ook zoiets expliciet meegemaakt als voetballer?
Ja, je hoort wel eens, hey aap, en dat heb ik wel regelmatig gehoord. En alleen dan bleef het misschien bij één of twee keer. En nog steeds is dat niet goed, hoor. Zeker niet. Alleen wat Moreira deed, vond ik wel
Ik ben wel benieuwd, Pele. Wij gingen het veld af en ik weet nog, To, dat jij zei van, hey kappen, we gaan niet meer naar buiten.
Ja.
En Sander Fies was heel stellig in, gewoon om een statement te maken van, hey, dit moeten we niet pikken. Ahmed was behoorlijk emotioneel. Die zat even doorheen.
Ja,
maar Ricardo Moniz was onze trainer. Daar heb ik ook iets gekleurd. Ja. En die was heel stellig. Die zei van nee, wij gaan hoe dan ook naar buiten. Want wij mogen deze mensen geen macht geven.
En hij zei, we moeten blijven verbinden. Dus als we nu, binnen blijven, dan maken we de kloof zeg maar alleen maar groter. En wij gaan gewoon eigenlijk, dat was wat hij zei. Wij gaan gewoon hier laten zien dat we erboven staan en dat we blijven binden. Er is een klein gedeelte van deze mensen, die zijn ziek. Daar kan je niet mee praten, die zijn gewoon echt ziek. Hij zei, maar het grootste gedeelte, dat zei
hij
letterlijk.
Ja, ik zit te denken. Ik denk dat hij Rutger Bregman had gelezen. Maar de meeste mensen zijn goed. De meeste mensen zijn goed, zat hij.
Maar daar bagatelliseer je toch het probleem misschien mee?
Ja, dat is dus de...
Nee, want vervolgens is het natuurlijk wel gewoon... We waren wel van het veld gestapt al.
Ja, maar als hij zegt, we doen net alsof we het niet horen. We gaan gewoon
hij zei juist, we moeten voor degene die wel gewoon normaal zijn... Daarmee moeten we blijven verbinden.
Ja.
Dus hij zei, hij had zoiets van, ja, we moeten altijd de verbinding blijven zoeken. Wat er ook gebeurt. En toen haalde hij volgens mij een voorbeeld aan van Ferencvaros. Daar was hij trainer geweest. Ja. Nou, veel racistischer dan daar gaan ze volgens mij ook niet echt krijgen. Toen zei hij van, ja, ik ben gewoon die Mussolini-bal ingelopen. Ja, toen ben je met die harde kern gaan zitten. En dat was helemaal dat prima.
Nooit meer wat gebeurd, zei hij toen.
Nee, ja.
Maar dat is wel interessant. Dat dus een hele, je hebt er wel hele verschillende opvattingen over.
Hoe sta je?
Ik denk dat ik ook van het veld zou aflopen, want dan is het statement nog duidelijker. Ja. En dan,
dat was duidelijk. Dat was duidelijk. Maar zou je teruggaan?
Ja, dat is wel de vraag, want dan lijkt het bijna voor die supporters dat het niet zo erg is. Snap je wat ik bedoel?
En, ja, maar je kan het doen, we gaan even weg, maar ze komen toch
snap
wel terug.
Snap je, ja, dus dat kunnen we het volgende keer weer
maar
doen.
Uiteindelijk dat we teruggingen, maakte het wel krachtiger, omdat Den Bosch ook volledig inschattingsfout maakte. En die zei van, ja, ze stappen van het veld af om die kraaien geleiden.
Ja.
En dat bleek uiteindelijk gewoon wel, dus zij probeerden het een beetje goed te praten. En toen uiteindelijk klapte natuurlijk, dus dat was ook wel op zich wel...
Ja, nee, dat
wel, ergens
zeker.
Was het wel, was een fout van Den Bosch. Echt een grove fout. Maar dat liet misschien ook wel zien wat er nu duidelijk wordt. Dat iedereen het altijd maar een beetje van... Ja, weet je, het gebeurt wel. Niemand zegt er iets van.
Precies.
En als het gebeurt, dan denken we nog steeds in ons hoofd dat het niet gebeurt. Dan,
ja, dat is
dan
stap 1. Stap 1 is dat mensen gewoon gaan erkennen en inzien. Dat ook als jij het misschien niet denkt of doet, dat het wel gebeurt. En dat die dingen... Ja, dat het er gewoon zit. En dat je dat moet erkennen. En dat niet iets... Ja, dat is iets om... Hetzelfde met het Sinterklaasverhaal en het Zwarte Pieterfeest.
Ja.
Er zit natuurlijk impliciet iets in... Als jij nu zegt van ja, ik ben heel erg tegen Zwarte Piet... Dan zit er impliciet in van... Nou, oké, ik heb dat vroeger wel gedaan... Dus eigenlijk heb ik meegedaan aan een racistisch feest.
Ja.
Maar ja,
en ik denk dat het vooral voor onze ouders, zeg maar... Tenminste, ik denk dat het... Ik weet niet precies hoe dat met mijn ouders zit... Maar ik denk dat het voor een hele grote groep... mensen die in principe niet racistisch zijn... Die dan... Een soort van toegeven dat ze het wel zijn. En dat het daardoor misschien complexer wordt dan.
Ja, daarom moet er, vind ik echt, dat vind ik echt heel belangrijk. Moet er ruimte zijn. En dan moeten mensen ook durven zeggen: van luister, ik heb dat nooit geweten. En dat is achteraf terugzien heel fout geweest. Ik heb dat niet bewust gedaan, maar ik zie dat nu in. Ik ga dat veranderen.
Dat geldt voor jou, maar waarschijnlijk ook.
Ja, 100%.
Ik heb niks met verkleden en smink en zo. Maar ik had 7 jaar geleden had ik zonder blik of blozen voor Zwarte Piet gespeeld. Ja. 5 jaar geleden. Omdat ik gewoon. Ik was er gewoon niet van op de hoogte van wat hier achter zit en wat het bij mensen teweeg brengt. Dus ja, mensen moeten gewoon leren. Zelfs de minister-president heeft zich hier eindelijk
ook
uitgehouden.
Hoe kijk je daar naar, Pille?
Dat vind ik wel heel sterk ook wat Rutte heeft gedaan uiteindelijk. Dat hij toch toegeeft dat het best wel racistisch is. En dat vind ik sterk. En ik denk dat meerdere mensen dat uiteindelijk ook... Het is niet erg als je gewoon toegeeft van ja, jullie hebben toch wel gelijk, er zit wel echt iets achter. En ja, ze verschuilen zich dan meestal achter van ja, het is toch een kinderfeest, het moet toch voor de kinderen leuk blijven en dat soort dingen. Maar voor een kind maakt het ook niet uit of het geel
of... Ja, makkelijk tackelen dat een kind geen interesseert of hij nou een stroopwafel voor zich ziet.
Dus dat traditieargument,
dat is echt zo slecht.
Echt slaat helemaal nergens op. Dat slaat echt nergens op.
Nog even twee dingen binnen voetbal, want... We zeggen dat er weinig racisme is, maar één ding wat mij altijd opvalt, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar en of het goed is of dat weet ik niet, maar er zitten bij de lunchtafel bijvoorbeeld, zie je een schifting in afkomst of in huidskleur. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb zelf een team meegemaakt waarbij het totaal zwart en wit gemengd is aan één tafel. Dus als er 3-4 tafels zijn, dan zijn het best wel vaak de witte jongens bij elkaar, best wel vaak de islamitische jongens bij elkaar en best wel vaak de donkere jongens bij elkaar. En een groepje met buitenlandse jongens, Engelsen, weet ik veel, Spanjaarden. Hebben jullie die ervaring ook? Of heb ik dit verzonnen?
Ja, ik heb dat wel vaker meegemaakt.
Hey, jawel, dat komt wel regelmatig voor, denk ik.
En jonge spelers is ook altijd
wel een groepje. Dus het is ook niet zo zwart-wit zoals ik het doe. Maar meestal is er wel een soort schifting.
Ja, er wordt ook best wel vaak wat over gezegd in een negatieve manier, toch?
Nou, in 96 had je de kabel. Dat kwam volgens mij voort uit een foto of een videobeeld van de eettafels.
Ja, daar zat wel daadwerkelijk ook wat meer achter dan alleen de tafels. Daar zat ook gewoon volgens mij bepaalde financiële wanorde bij. Dat gekleurde jongens minder verdienden dan... En dat is uiteindelijk volgens mij ook gewoon aangetoond.
Maar die schifting, die speelt nog steeds. En ik vraag me eigenlijk af, waarom zou dat zijn? En is dat iets kwalijks? Ik denk
vooral de interesses misschien ook. Waar je een beetje vandaan komt, de Randstad en dat soort dingen. En... Ja, sommige trainers, en dat vind ik op zich wel goed, het is misschien wel best wel kinderlijk, maar ja, dat je om de twee weken een soort van moet wisselen van tafel en wat door elkaar eigenlijk moet.
Vind je dat helpt of werkt?
Ja, zo leer je een ander ook wel beter kennen en ja, kan je misschien ook wat meer raakvlak hebben en anders praat je eigenlijk nooit daar misschien mee.
Nou, dat is toch best wel raar dat je gewoon... misschien, het gaat waarschijnlijk ook inderdaad meer over interesse.
Ja, het is toch meer cultuur gebonden.
En dan dat het over uiterlijk gaat.
Ik had bij Ajax Cape Town hetzelfde. Ik was daar de enige witte gast. En daar had je ook binnen de Afrikaanse cultuur... heb je ook allemaal verschillende culturen. Mm-hmm. En die zaten ook allemaal gescheiden van elkaar. En op het moment dat het misging, konden die elkaar niet luchten of zien.
Ja.
Dus ja, dat heeft waarschijnlijk niet eens zoveel met huidskleur te maken.
Ja.
Ik heb wel een keer best wel bizar voorbeeld ervan gehad. Dat we met Jong Oranje waren met een groep van 24. En het was letterlijk zo verdeeld. 12 witte jongens, 12 niet-witte jongens. En je had 3 tafels van 8. En wij waren ik was er al vroeg. En ik zat aan de tafel met 8 witte gasten in totaal. En die... andere tafel zitten ook al 4 niet gekleurde jongens aan. En daarna komt er een groep binnen, maar van 12 gekleurde jongens. Mm-hmm. Dan gaan er 8 snel zitten. En je ziet die andere 4 kijken van...
Kut.
Ja, en nou? En die pakken dus alle 4 een stoel van die tafel van 8 waar een paar witte gasten zaten. En die schuiven dat gewoon tussen aan die andere ronde tafel. Waardoor dus in plaats van 8-8-8 had je 8-4-12. Ja. En toen ik heb het toen daar op zich wel over verbaasd dat daar niet iets over gezegd werd.
Ja, zo zeggen heeft ook de trainer of de coach destijds
gewoon
niks
even
van
hey boys, allemaal leuk, doe allemaal wat je wil, maar we zitten hier gewoon met 3x8.
Ja.
Later kregen we een bondscoach, Art Langeler. En die was, die merkte dat gelijk op. Dus die ging toen met naamkaartjes werken. Gewoon naast elkaar. Was heel leuk. Zat ik naast Timothy Fosu-Mensah. En dat kwam er net... voordat die lunch hadden, kwam er zo'n bericht online... dat hij voor 5 jaar ging verlengen. Voor, ik vond 3 miljoen of zo in zoveel jaar. En ik zat nog in een derde keeperscontract bij RF1. Dus ik naast hem zei... Ik zeg, kan ik je feliciteren? Kan ook. Ja, gefeliciteerd. Was het ijs gebroken, was het hartstikke goed en gezellig.
Ja, wij hadden bij Sparta, speelden we daar, was wel een beetje speelse manier hoe we daarmee omgingen. Dan, als ik dan bijvoorbeeld een keer aan een ander tafeltje eventjes in een gesprek raakte, weet je wel, dan kwam Cheryl Floranus, die liep langs. Die zei, hey, vaar, dat zijn toch helemaal niet jouw vrienden? Maar andersom gebeurde dat ook. Ja. En ik weet dat Cheryl, Rick van Drongelen en Denzel, die hebben dat er nog steeds ingehouden. Dus ik krijg af en toe berichtjes van Rick van Drongelen. Dan staan er weer twee gasten op een foto. En ja, grote cultuurverschillen kan je niet krijgen. En dan stuurt Rick van Drongelen en zegt dan wij, dit zijn toch helemaal geen vrienden. Ja, dus ja, weet je, dat geeft wel aan. Dat is ook die racismebarrière, dat best wel bespreekbaar is. Ja. En dat zelfs over die dingen gewoon grappen gemaakt kunnen worden. En dat het daar helemaal niet zo niet zo'n moeilijk onderwerp is als buiten het voetbalteam.
Ja. Tot slot over dit. Mijn trainer, Henk Vrezer, is, ik geloof dat dit klopt, samen met Patrick Vieira de enige van twee gekleurde trainers op het hoogste niveau van de grootste competities in Europa. Dat is best wel vreemd.
Ja, dat klopt niet helemaal met de afspiegeling van...
maar dan ben ik wel niet precies waar het vandaan.
Hoeveel gekleurde trainers zijn er?
Ja, dat weet ik. Ja, blijkbaar heel weinig.
Maar dat kan ook, dat kan ook weer daarmee te maken hebben. Want je moet je diploma's halen. Je moet toegelaten worden op de opleidingen.
Ja. Jij doet trainersopleidingen toch? Hoe is de verdeling daar?
In mijn groep, zat ik met één Marokkaanse jongen. En Dusli Mulder zat erbij. En verder Bruno Andrade. Braziliaanse gast en verder allemaal Nederlands.
Ik kan een voorzet doen.
Dus maar bijvoorbeeld, ja, Tony Varela zit erbij. Dus er zijn wel gewoon genoeg jongens. Maar je moet ook steeds hoger. Hè? En voor deze cursus is het nog redelijk makkelijk om je aan te melden. Maar op een gegeven moment moet je stageplekken hebben. Je moet al bij clubs werken voordat je überhaupt kans maakt om die coachbetaald voetbaldiploma te halen. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar ook...
Ik kan een voorzet geven op een antwoord, heb ik ter plekke bedacht. Maar een docent van mij die deed onderzoek naar racistische stereotypen in voetbalcommentaar. Dus in de manier waarop er over spelers werd gesproken. En er werden donkere spelers veel vaker dan witte spelers geassocieerd met atletisch, sterk en snel. En witte spelers als tactisch, vernuftig, handig, weet je wel zo. En het zou kunnen dat als dat zo onbewust in jouw systeem, in jouw gedachtenbeeld zit... Een trainer associeer je toch snel met tactisch inzicht nodig, moet een groep kunnen leiden. Als dat zo onbewust in je hoofd zit, dat bestuursleden sneller geneigd zijn om een witte trainer aan te stellen dan een donkere trainer. Het is maar een hersenspinsel, maar het zou kunnen, toch?
Wat denk jij, Peter?
Ja, ik denk dat je wel...
Hebben ze jou wel eens tactisch slim?
Tactisch zonder. Ik ben er tussenin, denk ik. Maar wat je nu ook zegt... Ik heb laatst ook een documentaire gezien van wit is een kleur. Ja. Is ook een kleur. En dan zie je het eigenlijk ook met kleine kinderen. Ja, dat ze allemaal poppen eigenlijk voor zich hebben. Ja. En dan vragen ze ook gewoon... Wie krijgt het eerst straf? Ja. Wie is het slimst? Ja, en dat is toch best wel eigenlijk ziek hoe erop gereageerd wordt. Ja. En ja, onbewust... Gaat dat wel, denk ik, meewerken in je hoofd en zo ook bij directeuren. Ja. En ja, dat is natuurlijk, mag het eigenlijk niet. Ja. Maar
dat is wel, dat komt mooi naar voren in die documentaire. Dat is allemaal dus aangeleerd gedrag. Want kinderen worden niet geboren met een voorkeur voor witte
zwart. Nee, zeker niet.
Ik zie een studie aankomen, Bart.
Wat dan?
Aan de hand van
zeker.
Problemen zijn net stelt.
Het is aan jullie. Wil je een interviewtje doen of gelijk die aanraders erin gooien?
We kunnen nog even de oplossing bespreken.
Ook oplossing.
Van ja, hoe we dit nou...
Goed. Ja, wauw. Ja, zeg maar.
Toch, ik weet niet. Kijk, hoe ik het zelf zie is dat het ook op een gegeven moment een generatie ding is. Hè? Kijk, wij zijn een generatie die al veel meer in contact is gekomen met...
Verschillende culturen.
Ja, met verschillende culturen. Dus, dus dat het, als je bijvoorbeeld nu 50 jaar verder bent, dat het misschien alweer heel anders eruit ziet dan nu. En bijvoorbeeld onze ouders hebben dat al veel minder. Ik bedoel, volgens mij is mijn ouders die zaten op school en de vader van Warner Haan, die was volgens mij een enige schoolgenoot van Surinaamse afkomst, zeggen ze altijd. Ja. Dus ja, dat is al heel anders dan hoe wij zijn opgegroeid. Dus ik denk dat daar ook al een heel groot gedeelte van de oplossing zit. En deze demonstraties waarin iedereen meeloopt, ik denk dat dat top is. Maar je moet nu wel, denk ik, weer op zoek naar de nuance.
Ja, ik hoorde die Jerry Afrië, heet hij geloof ik, op de radio. En ik vind hem persoonlijk niet zo'n hele sterke woordvoerder voor die kick-out Zwarte Piet discussie. Maar hij snijdt één punt aan. En wat belangrijk was, en dat hij heeft gewoon over school, educatie. Ja, leer, leer kinderen over wat goed en fout is, over dit, over het verleden, dat soort dingen. En ik zag bijvoorbeeld een afbeelding, dat was wel een beetje pijnlijk, van de Gouden Koets. Hebben jullie die gezien?
Ja.
Dat soort dingen zijn natuurlijk...
Maar over die Jerry Afrije, ik heb dat ook gehoord. Het was een interview van ongeveer een half uur.
Ja.
En hij is, ik vind hem verbaal niet... Hij komt niet heel makkelijk tot het punt wat hij wil maken.
Nee, en zo was rancuneus.
Helemaal op het eind. Zei hij iets en dacht ik, dit is eigenlijk het hele punt wat je wil maken. Maar nu gooi je het er pas uit. Hij wil dat gekleurde mensen een stem krijgen in het verhaal wat over bijvoorbeeld het slavernijverleden wordt verteld. Ja. Want nu zijn er toch veelal, ook in schoolbesturen, het ministerie van Onderwijs, kijk maar...
Ja.
Witte mensen die gaan zeggen van... we gaan dit vertellen over de historie. Mm-hmm. Oh, we moeten over slavernij gaan hebben en over racisme. Oké. Nou ja, weet je, in Nederland is dat niet echt. Maar hij zegt jullie weten niet hoe het is. Geef ons daar een stem in, betrek ons daarbij.
Maar is ook wel lastig, toch? Ik bedoel, wij hebben ook met z'n drieën... wij maken deze podcast en we wilden het over dit onderwerp gaan hebben.
Ja.
Toen zaten we te denken van het is leuk om iemand uit te nodigen. En we hadden het over Denzel gehad, over Achie gehad. Nou, dat vonden we gewoon echt lastig, omdat we ze goed kennen. En we weten van dan gaan we jullie uitnodigen... alleen om dit gesprek te voeren. Ja. En met jou hadden we dan hetzelfde. Hè? En we vonden het dan ook nog wel mooi dat je in Amerika had gespeeld. Dus dat was relevant. Maar ja, dat maakt ons toch op een bepaalde manier wel ongemakkelijk, zeg maar.
Ja, maar het is nog ongemakkelijker om je met drie witte gasten over te
gaan. Ik had dit gesprek niet willen voeren, man, zonder met z'n drieën maar.
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Een soort van, we gaan het nu over racisme hebben. Nou, precies, jij hebt een kleurtje, dan, wil je met ons over komen praten? Beetje, dat voelde voor ons wel een beetje zo van...
Terwijl we helemaal geen foute intenties
hebben. Nee, dat snap ik. Alleen, het staat bij mij wel dichterbij.
Ja,
en bij jullie wat verder af. Ja. En daarom komt het misschien wat minder persoonlijk binnen voor anderen.
Ja.
En daarom vind ik wel belangrijk ook dat er inderdaad geen... niet dat jullie alleen met z'n drieën hier zouden zitten.
Ja, wij kunnen dat gesprek denk ik niet goed met z'n drieën voeren.
Nee, want ik denk dat jullie ook niet per se vroeger op school gediscrimineerd zijn.
Nooit,
weet je wel?
Absoluut niet. Nee, precies. Je weet er niks van gefouilleerd worden of niet binnenkomen. Of
dus dan denk je misschien al snel van, het zal wel meevallen. Ja. Weet je wel?
Ik wil wat nog wel zeggen over het schoolsysteem waar we het net over hebben. Ik ben nu een documentaire aan het kijken. Een documentaire serie Why We Hate. Iemand toevallig iets van gezien?
Nee.
Het gaat over het feit, waarom haten mensen elkaar nou? En waarom zijn we daartoe in staat? En is dat nou iets specifiek voor mensen? Of komt het ook bij diersoorten voor? Is dat, leer je dat aan? Of zit dat er van kind af aan al in? En ik heb nu de eerste aflevering gezien. En als je dat al ziet, dat geeft zoveel opheldering over... of verheldering van hoe we als mensen in elkaar zitten. Waar bepaalde zaken van afkomen. En ik vind dat... kijk, ik heb op school bijvoorbeeld natuurkunde en scheikunde gehad. En ik vond het toen niet echt interessant. Maar ik snap wel dat je daar dan een soort van een beetje affectie mee moet krijgen. Want stel, je moet, je wilt toch natuurkundig hebben in de toekomst. En weet je, mensen daar ook voor enthousiasmeren. Maar ik zou heel graag op school ook vakken voorbij zien komen waar je gewoon een inzicht krijgt in wie je bent als persoon. In een stukje mentale begeleiding. En die je echt voorbereidt op het leven, zeg maar, als een volwassene. Van hoe kijk ik naar andere mensen? Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe gaan we met zo'n racisme debat om? Weet je, hoe sta ik in de samenleving? Wat vind ik van bijvoorbeeld het slavernijverleden? Ik denk dat daar hartstikke veel ruimte voor is om dat op een andere manier toe te lichten. En nu omdat... bij mijn studie, ik heb een vak gehad over de Gouden Eeuw. Nou, daar komt heel uitgebreid aan bod dat in de Gouden Eeuw Nederland heel veel aan slavenhandel heeft gedaan. En dat wordt heel uitgebreid belicht. Maar dat is op het hoger onderwijs. En ik denk als je op de basisschool of op de middelbare school daar wat over meekrijgt, dan is het Gouden Eeuw, Hollandse glorie, Nederlandse zeehelden.
Ja.
En als je volgens alleen maar dat verhaal meekrijgt en je krijgt vervolgens ook niet echt sturing en hoe dat van huis uit meegaat, dat is voor iedereen verschillend. Ja,
ik ben natuurlijk in Kaapstad geweest en als je daar bent geweest, dan is het echt, dan eigenlijk als je er goed over na gaat denken, is het echt krankzinnig dat de VOC en al die zeehelden, dat die gewoon vereerd worden hier in Nederland. Ja. Dat is echt krankzinnig. Het is natuurlijk wel een hele andere tijd geweest, dat weet ik, maar die hebben gewoon dat hele instituut racisme is gewoon daar eigenlijk gewoon begonnen.
Ja, en ik zeg ook niet dat je alles per se direct moet weghalen, maar je moet er een context bij geven. En je hoeft dus niet een kind wat van de middelbare school loopt, Die hoeft op mijn part niet met het idee weg te lopen. Gouden eeuw, Hollandse glorie. Ja. Maar wel, van, ja, er zijn dingen in economisch bijvoorbeeld opzicht is het heel goed voor Nederland geweest. Maar nog best wel een kanttekening bij zitten.
Ja, je mag best kritisch ook.
Ja. En überhaupt, dus nogmaals op dat punt. Er zijn gewoon een aantal dingen zoals levensbeschouwing. Hoe kijk ik naar maatschappelijke zaken? Ik denk dat je daar als kind veel... Ik heb dat bijvoorbeeld op school helemaal niet gehad, man. Ik weet niet of het bij jullie zit, maar... Nee, ik denk dat er hartstikke veel ruimte voor is. En dat dat ook heel verhelderd kan zijn voor als je daarna zeg maar, de grote mensenwereld in gaat.
Maar het is ook lastig, hè? Want we hadden het over terminologie in het begin.
Ja.
En ik denk dat dat extreem belangrijk is. Want ik ben bijvoorbeeld wel eens meer dan één keer uitgemaakt voor racist. Omdat ik bij VOC speelde. En omdat iets gebeurde wat in het nadeel was van de tegenstanders bijvoorbeeld. En dan kan het best wel zo zijn dat dingen gewoon compleet verkeerd begrepen worden. Dus misschien is dat ook wel gewoon echt belangrijk om dat gewoon eens een keer gewoon heel duidelijk. Wat kan nou wel gezegd worden, wat kan nou niet gezegd worden?
Nou ja, kijk, wat Ron Jans in Amerika is overkomen. Ja. Hij rapte met een rap mee in zijn kleedkamer, waarin het N-woord voorkwam, wat hij dus uitsprak. Ja. En daar is hij voor ontslagen.
Ja, ik heb wel begrepen maar dat er meerdere dingen
zijn gebeurd. Oké, dat zou kunnen. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat in Nederland ondenkbaar is, toch? Dat je daarvoor wordt gestraft of ontslagen.
Nee, maar je komt wel in een land
ja.
waar je weet dat dat heel gevoelig ligt en niet mag. Ja,
maar ook wel iemand die zich in die cultuur verdiept heeft.
Ja, juist normaal. Ik heb met hem gewerkt en ja, dat zou je niet zo snel bij hem denken.
Heb je daar ook boosheid over gevoeld toen je dat las? Dat hij dat...
Ik had het gewoon niet verwacht dat hij dat zou zeggen. Want als je daar bent, weet je dat je dat niet mag zeggen.
Ja, ja.
En helemaal niet als witte man.
Ja, ja, ja.
Maar is het toch eigenlijk raar dat je niet mee kan zingen met een liedje? Wat iedereen luistert. Ja,
dat ook wel met je.
Toch? Ja, dat is toch ergens... klopt dat toch niet?
Ja, maar misschien hebben zij hem er ook een beetje ingeluisterd. Ik weet niet precies hoe het is gegaan. Alleen, ja, als je weet dat niet mag... Daar en het komt toch in een liedje voor, ja, dan moet je toch misschien even
maar
inhouden.
Maar als er in Nederland een soort tendens, wat zou kunnen, een tendens gaat ontstaan dat ook hier gevoelig gaat zijn.
Het is al gevoelig.
Ja, maar niet zoals in Amerika.
Nee, niet zoals in Geveer, maar het ontstaat
maar denk,
tendens,
is er dan niet een punt wat Thomas probeert te maken? En ben ik eigenlijk wel mee eens dat je denkt van, ik mag toch gewoon een liedje mee rappen. Die gasten hebben die tekst zelf gemaakt, waarom mag ik dit woord
niet
uitspreken?
Ja, maar daarom vind ik het goed om dat bespreekbaar te maken. En al vanaf jongs af aan. Ja. Dat je daar... ook leert dus over na te denken dat je woorden andere waarden kunnen hebben dan wat jij bedoelt. Maar inderdaad dat je daar dus een gedegen afweging over kan gaan maken. Ja. Van wat kan wel, wat kan niet.
Ja.
En niet willekeurig van, dat heb ik altijd gezegd. Dat kan gewoon niet zeiken.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd, ik snap jouw punt ook, dat ook heel erg kan doorslaan.
Ja. Ik las ook één, je hebt op een gegeven moment allemaal van die spreuken van, dit is heel vaak tegen me gezegd en dat is ook een soort van racisme. Ja. Ging het over, en daar heb ik me echt super vaak schuldig aan gemaakt, aan die uitspraak van, als je aan iemand van een andere cultuur vraagt, waar liggen je roots? Waar kom je vandaan?
Ja.
Terwijl dat voor mij persoonlijk juist eigenlijk een soort van interesse was, omdat ik het heel interessant vind om dingen van verschillende culturen te weten en voor mensen die daar zelf uitkomen om dat gewoon te vragen, zeg maar. Maar dat wordt dus blijkbaar ook als een soort van kwetsing.
Vind jij dat ook?
Nee, ik voor mij persoonlijk niet.
Maar, en als je... Maak je zin af?
Nee, voor mij persoonlijk niet. Mm-hmm. Zo heb ik het nooit ervaren eigenlijk. Maar ja, ieder persoon is wel verschillend natuurlijk.
Ja, dat vind ik ook heel erg goed. Ik doe dat ook zo vaak. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Waar liggen je roots? Wat je afkomst? En ik lees dan ook dat ook als je daar als donker persoon zo vaak mee geconfronteerd in je leven, dat je ervan begint te walgen. Ja, en dat voel ik, die pijn voel ik niet echt. Omdat het zo geen foute intentie heeft. Gewoon met nieuwsgierigheid in een ander te maken.
Nee.
Net als ik aan een andere persoon vraag, wat heb je gestudeerd? Wat doe je voor werk? Dat is gewoon, ik vind het gewoon interessant.
Die intenties blijven in principe altijd wel belangrijk in mijn ogen.
Ja. Ja. En ik zou juist met trots willen zeggen, juist waar mijn
dat is zo tof.
Bolzwart.
Roots.
we gaan eens.
Ja, half.
Maar zulke gesprekken helpen, als je zegt we moeten over een oplossing hebben, dan zulke gesprekken helpen al richting een oplossing.
Ja, we hebben dat is misschien nog, bij VOC loopt een Ghanese man, die is in Ghana geboren en die doet daar alle scheidsrechters coördineren. Nou, dat is denk ik echt het meest vreselijke taakje wat je, maar hij vindt dat helemaal geweldig. Hij maakt daar echt... een ding van, hij zorgt dat jonge jeugdspelers eigen wedstrijden gaan fluiten en dan gaat hij met die gasten paintballen, pizza's eten, weet ik het wat. Nou ja, hij heeft mij ook regelmatig gebeld. Ik zei altijd tegen hem van, ik kan het eigenlijk niet, maar als je echt iemand nodig hebt, dan moet je me bellen en dan ga ik fluiten. Zo ben ik 4 jaar geleden een keer op een Capverdiaans kappers-toernooi in Rotterdam terechtgekomen als scheidsrechter. Nou, geloof me. Daar wil je niet als scheidsrechter staan.
Ik denk niet dat je het heel goed deed. In de
dat was echt vreselijk. Maar ja, ik kon gewoon geen nee zeggen tegen hem. Omdat ik weet hoeveel energie en tijd hij erin stopt. Maar VOC is best een blanke of witte vereniging. En die wedstrijd van jeugdwedstrijd, die lopen regelmatig uit de hand. En dan is de boosheid vooral gericht op scheidsrechters. En dan moet hij in de bres springen van die jonge pikjes die in principe misschien niet eens capabel genoeg zijn om te fluiten. En dan kreeg hij regelmatig van gekleurde mensen te horen. Ja, wat ben jij nou aan het doen? Je hoort niet bij hun. Je hoort bij ons. Wat ben jij voor een neppe? Werd gewoon letterlijk tegen hem gezegd. En dat was echt, dat vond ik echt hartverscheurend toen ik dat hoorde. Want die man die zorgt voor zoveel verbinding en die doet zoveel goed werk. En het is gewoon voor mij onmogelijk om dat te begrijpen. Zo. Ja. Hoe dat dan precies werkt. Kleine shout-out naar...
Daar is die weer.
Ja, naar de scheidsrechtscoördinator van VOC.
Ja, we zitten flink in de tijd, maar het is een relevant onderwerp, dus dat geeft niet. Maar een paar aanradertjes om af te sluiten zou mooi zijn, toch?
Ja, leuk. Goed plan.
Pelle, ik ben heel benieuwd of jij iets hebt om de kijker mee te verblijden.
Het is iets heel anders voor ambitieuze jongere of oudere mensen. Ik zou het boek lezen, Ondernemen is net reizen. Mm-hmm. Voor als je iets voor jezelf wil beginnen, is dat een laagdrempelig boek eigenlijk om... te gaan lezen en aan de hand van het boek, er zitten ook opdrachten bij. Kan je zelf een beetje verdiepen in het onderwerp en kan het je helpen misschien om iets te beginnen voor jezelf.
Het is niet hetzelfde boekje als Ryan Babel?
Nee. Het is, het is ook een Nederlands boek.
Heeft het jou al geholpen?
Ik ben achter de schermen zeker bezig. Dus,
kan je al een tipje van de sluier lichten?
Het is wel een platform,
Dit. Waar ga jij nou loodend rijk mee worden binnen nu 10 jaar, zeg het eens.
Het is een combinatie van textiel, wat je wel eens vaker hoort natuurlijk, en technologie. Okay, dus het is daar een leuke combi van wat uniek is in Nederland en straks in de wereld.
Zelf strikkende schoenen.
Sick! Nog... jij een optie?
Ah, nice.
Ik ben benieuwd wat voor idee denk je dat ik heb.
Oh, wat ik heb? Wat jij hebt?
Ik heb geen idee.
Nee, Thomas, denk er maar goed over na dan.
Misschien iets met sensoren of zo, waarin je bepaalde waarden in je lichaam kan meten terwijl je een shirt draagt.
Het is wel sportgerelateerd, dat wel.
Ah, ja, dat denk ik. Okay.
Ik hoor het. Komt er wel iets op Twitter langs.
Misschien is het met sokken, man. Ik weet dat jij altijd met je brede kuiten last had van de sokken te strappen.
Nee, dat is het niet. Maar de kijkers mogen het ook even zeggen.
Oh ja, we kunnen allemaal op Twitter kunnen.
Precies.
Ja. Okay, Thomas.
Ja, ik ben groot fan van films, hè, zoals ik al...
En kinderboeken.
Ja, en... ik zette vandaag eventjes bij me on-demand van Ziggo. En toen zag ik de laatste film van Terrence Malick verschijnen. Hidden Life. En gaat over een man in een Oostenrijks plaatsje. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog gewoon eigenlijk de boer aan het uithangen is daar. En uiteindelijk wordt opgeroepen om te gaan strijden voor het nazi-leger van Hitler. En daar gewoon niet aan toegeeft. En uiteindelijk daarvoor wordt opgepakt als verrader. En hoe je ziet dat bepaalde beeldvorming over zo'n man als Hitler in zo'n klein dorpje kan laten zien dat mensen hem in één keer als verrader zien, terwijl dat voorheen zijn vrienden waren. Ja, Terrence Malick is sowieso een hele bijzondere regisseur die op een bijzondere manier zijn films weergeeft. Echt geweldige filmmuziek. Dus echt een filmbeleving die letterlijk al je zintuigen prikkelt. Dus dat is mijn tipje.
Cool.
Goed hoor. Toch ja, even gewoon die film uitgelegd, ook niet pas volgende week. Dat is ook wel een keer lekker. Nee, ik heb dit keer niet 3, maar 2 tips. Ik denk toch wat kritiek op vorige week dat ik met 3 dingen voorbij kwam.
Ja, dat was too much, man.
De documentaire die ik net noemde, Why We Hate, staat op NPO 2. Wordt die uitgezonden iedere zondagavond en je kan hem op NPO Plus al helemaal zien. Gaat dus over of haat is aangeboren, of je het kan aanleren, hoe dat met kinderen zit. Ik vond het de eerste aflevering heel fascinerend en ik ga de rest zeker kijken. En de andere is een Netflix film, documentaire film. The 13th heet die. Is een stukje geschiedenis vanaf het afschaffen van de slavernij tot de gevangenissituatie, hoe die nu in Amerika is. Terwijl Joep op de achtergrond, ja. Thomas de Hond, lekker water drinkt. Hij is wakker. Hij kijkt nu niet echt schuldbewust. Maar dus van de afschaffing van de slavernij tot aan de overvolle Amerikaanse gevangenissen nu, waarin ook gekleurde mensen zwaar de overhand hebben. En hoe dat toch wel op een hele enge en foute manier tot stand gekomen is. En dat zou een van de dingen zijn waarvan ik denk dat het niet eens heel verkeerd zou zijn om op scholen zo'n film te kijken.
Oké. Ik ben een televisiekijker, zoals jullie weten. Ik heb een paar jaar geleden een serie gekeken, een Nederlandse serie, dat heet Kijken in de Ziel. En dat is een interviewreeks met Koen Verbraak, een van de beste interviewers van Nederland. En die maakte een serie eerst met psychiaters, met voetbaltrainers, met artsen, politici. En degene die mij het meest heeft bijgebracht is de serie met rechters. En dus krijg je een kijkje in de ziel van rechters. En bijvoorbeeld de rechter die Mohammed B. heeft moeten veroordelen. Of de smerigste van allemaal, Robert M. Maar je krijgt een kijkje in hun afwegingen, in hun twijfels, in wat het zelf voor mensen zijn. En of ze soms gewoon sympathie hebben voor degene die ze moeten veroordelen. Maar ook vragen als, wat is eigenlijk de functie van een straf toeleggen op criminelen? En nou, dat soort gesprekken. En ik heb er heel veel van geleerd. En zeker in deze tijd waarin het best wel vaak over onderbuik gaat. En snel oordelen en zo. Dit heeft mij op een hele andere manier doen kijken naar, veel zuiverder doen kijken naar criminaliteit. En vooral naar het vak van rechters. Dus daar heb ik veel van opgestoken. En we zitten op ruim bijna 1 uur en 20 minuten. Dat is de langste uitzending ooit.
Geen
maar
dank.
Die Pele, jongen.
Zit geen stop op. Heeft
spraakwater meegenomen.
Vandaar dat die hond lekker even wat bijvult.
Nee, tof dat je er was, man. Dankjewel. Dat was volgens mij een mooi gesprek. En volgende week zien we wel weer waar we belanden. En het zou tof zijn als jullie het de moeite waard vonden. Of veel te lang vonden om een reactie achter te laten op Twitter of in de podcast app. En abonneer je. Dat zou
met de groeten van Joep nogmaals.
Joep, doe nog een likkie. Tot volgende week.